Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vanmiddag zal er een open zondagsschoolmiddag gehouden worden. Ouders en andere belangstellenden zijn dan welkom om te komen luisteren. Aanstaande zondag hoopt u in de morgendienst voor te gaan, dominee D.H. Kranendonk. In de avonddienst hoop ik u voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen wij deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 66, de versen 1 en 10. Juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. En vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goedertierenheid. Psalm 66, versen 1 en 10. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de wet des Heren en zingen wij daarna Psalm 97, het zesde vers, beminnaars van den Heren, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. 97 vers 6, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Matteüs hoofdstuk 16. We beginnen te lezen bij vers 21. En dan lezen wij door tot en met hoofdstuk 17, vers 8. We beginnen te lezen bij Matteüs 16, vers 21. En we lezen door tot en met hoofdstuk 17, vers 8. En dan lezen wij het woord van de Heere. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, ge zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde Zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: Staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 1 tot en met 8 van Matteüs 17. Matteüs 17, de versen 1 tot en met 8, is de tekst voor de prediking van morgen. In ons gebedgemeente willen we ook denken aan zuster Christine van der Doel, die geopereerd mocht worden en het mag redelijk met haar gaan. Maar ze is nog steeds in het ziekenhuis en moet nog herstellen. Zullen wij voor haar bidden en ook een zegen over deze dienst vragen van de Heere. Heere, zo hebt u ons weer willen sparen in deze afgelopen week. En u hebt ons allen gedragen in uw trouw. En ook al hebben wij het ons onwaardig gemaakt, toch bent u weer goed voor ons geweest. Nee, Heere, wij hebben geen waarde en wij hebben geen verdiensten. Alles wat u geeft is genade. En wij verdienen het niet en wij hebben geen recht om hier in de kerk te zitten. Het is een zegen en een groot voorrecht dat wij hier mogen zijn. Want hier mogen wij horen de woorden van het eeuwige leven. En dat is nu juist zo'n groot voorrecht. Heere, wij bidden u om uw zegen. Dat u in ons midden zult zijn. dat u de prediking van uw woord ons duidelijk wilt voorstellen en dat dat woord ook in onze harten mag binnendringen. Geef, Heere, dat uw woord tot bekering mag leiden, tot geestelijk leven, want uw woord is toch een kracht tot behoud. We belijden toch dat uw woord is het zaad der wedergeboorte. En nu hebben wij het nodig om wedergeboren te worden, om een nieuw hart te ontvangen en om tot geloof en bekering te komen. Wilt u dat bewerken, Heer, uit genade, door uw woord en door de krachtige werking van uw Heilige Geest? Wij hebben het niet verdiend, maar wilt u het ook niet doen uit verdienste, maar uit genade. En wilt u, o Vader in de hemel, letten op de verdiensten van uw Zoon. En daarom bidden wij u om het geestelijke leven. En dat doen wij in de naam van uw Zoon. Maar dan willen wij u ook vragen of u uw woord tot zegen wilt stellen voor uw volk en kinderen, dat ook zij verder geleid mogen worden in de weg van bekering, dat er een voortdurende bekering mag zijn en een oefening van het geloof in hun leven. Heere, laat uw woord dan tot troost mogen zijn en tot vermaning. Heere, wat een voorrecht dat wij hier mogen zijn, want wij leven toch in tijden waarin er zoveel onze aandacht vraagt en heel veel nood en ellende wordt ons voorgesteld. In de afgelopen week, Heere, is er ook weer van alles gebeurd. En u weet de ontsteltenis op het eiland Urk, nu er twee vissers uit een dorpsgemeenschap met nog twee andere vissers uit het buitenland waarschijnlijk alle vier zijn omgekomen. Heere God, wij bidden u of u uw vertroosting daar wilt geven bij die twee broeders uit de christelijke gereformeerde kerk, daar op Urk. Heere, vertroost deze bedroefde families en wil nog verder uw leiding geven als er nog gezocht mag worden, nog naar lichamen. Heere, wij bidden u of u door dit alles wilt spreken, of u die zeven kinderen die achtergelaten zijn van die ene visserman die verdronken is, of u die zeven kinderen bijzonder wilt vertroosten en de weduwe en ook de ouders van die andere visserman die ze nog niet eens gevonden hebben. Schenk, Heere, uw nabijheid, uw kracht en genade, uw zicht en uw licht ook voor de toekomst. Trouwe Heere, we hebben weer gehoord van een oorlog die in Europa woedt, waar al 5000 doden gevallen zijn. En wij bidden u of u daar vrede wilt herstellen. En wij vragen u ook om wijsheid voor de wereldleiders, ook voor onze landsregering, dat we niet met dwaasheid, maar met wijsheid geregeerd mogen worden. Heere, gedenk hen op hoge plaatsen. En wil u dat volk in de Oekraïne toch gedenken, waar ook zoveel onrecht gebeurt en vervolgingen ook zijn, waar protestantse, baptistische kerken gesloten moeten worden, daar in het oosten en predikanten moeten vluchten. We bidden u, Heere, of u nog recht en gerechtigheid wilt geven, nog verder bloedvergieten wilt voorkomen. En laat toch, Heere, gezond verstand mogen prevaleren. Trouwe God, we hebben ook weer gehoord van aanslagen en doden ook weer in het Midden-Oosten. En we hebben ook weer, zijn we weer bepaald geworden bij de bevrijding van het kamp Auschwitz van 70 jaar geleden. O Heer, u weet wat er allemaal gebeurd is, dat ontstellende, wat wij maar niet klein kunnen krijgen. Wie zijn wij, Heere? Wij begrijpen er niets van wat daar gebeurd is. En Heere, we zien daarin de boosheid van de mens. Wat er gebeurt als u de mens loslaat. En we danken u dat als een wonder wij nog in vrijheid kunnen leven. Maar wij bidden u voor hen die nog lijden aan wat dat toen gebeurd is. En we bidden ook uw bescherming over het volk Israël, wat nog steeds omringd wordt door bloeddorstige vijanden, die het liefst hen zouden allemaal uitmoorden. Heere, u bent uit dat volk Israël voortgekomen. Wilt u het beschermen om uw naams wil? Maar wilt u vooral, Heere, ook uw genade en licht daar geven, dat zij u mogen erkennen als hun Messias? Wil ook bekering werken onder de andere volken rondom haar, opdat er ware vrede gevonden mag worden. En zo, Heere, zien wij ook dat er zoveel nood is, nood in de wereld. En vandaag is het ook weer dat er herdacht wordt die vreselijke ramp hier op Flakkee en in heel Zuidwest-Nederland van 1953. En er zijn er nog onder ons die het nog op hun netvlies zien gebeuren, die nog het geschreeuw kunnen horen van hen die aan het verdrinken waren. En u weet wat voor pijnlijke emoties dat nog oproept. En wij bidden u, Heere, of u hen die nog pijn daaraan lijden wilt vertroosten. En Heere, we danken u dat u ook ons nog bewaard hebt voor de watervloed sinds die tijd. Want het had daarna ook weer kunnen gebeuren. Maar u hebt ons bewaard en dan belijden we u, wat hebben we toch met zoveel voorrechten en zegeningen en vrijheid en veiligheid gedaan. Ach Heere, Nederland keert zich van u af en Heere, wij doen eraan mee. Dat is wel het ergste, want waar is Heere de verootmoediging? Waar is Heere de verwondering? Waar is, Heere, de afhankelijkheid en het wandelen in oprechtheid voor u en het wandelen in de vreze Gods? En waar is het afscheid nemen van de wereld, het ontvluchten van de wereld en van de Babelcultuur? Ach, Heere, we belijden u dat wij ook schuldig staan. En daarom hoeven we niet naar een ander te wijzen, maar moeten we allemaal maar ons eigen leven onderzoeken. O Heere Jezus, geef dat u toch op de eerste plaats in ons leven mag staan. En dat wij niemand zien dan Jezus alleen. En dat wij naar uw stem horen. Heere God, wil zo werken in ons midden. Die waarachtige bekering tot u. Gedenk de zieken en hen die het moeilijk hebben. En gedenk, Heer, in uw genade, ook zuster Christine van de Doel. Dank u dat de operatie mocht plaatsvinden. En u moet ze revalideren, Heer. Wilt u uw zegen daarover gebieden? Uw genade aan haar geven. Wil ook deze weg aan haar hart en ziel heiligen. Dat zij zich ook volledig afhankelijk van u mag weten. Niet alleen voor herstel na een operatie, maar vooral voor haar ziel. Heere God, gedenk ook anderen in de gemeente die ziek zijn, die herstellende zijn. Wil in genade zo op ons neerzien. Breid uw koninkrijk uit en hoor ons gebed in de wegneming van al onze zonden. En zegen ons in deze dienst, in het spreken, in het luisteren, daar wij in alles van u diep afhankelijk zijn. Uit genade. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En de tweede is bestemd voor de diaconie. En deze tweede collecte is in verband met de hulpverleningszondag bestemd voor een project voor straatjongeren in Brazilië. Tot zover. En dan zullen we dan ook zingen Psalm 104, vers 1 en vers 16. Psalm 104, vers 1 en 16. Geliefde gemeente, in Matteüs 16 heeft de Heer Jezus aangekondigd dat hij zou gekruisigd worden, dat hij zou sterven. En daarna spreekt de Heer Jezus ook over zijn komende heerlijkheid. Aan het einde van hoofdstuk 16, dan vermeldt de Heer Jezus en dan zegt hij: voorwaar, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Dus de Heer Jezus spreekt ook over zijn heerlijkheid, niet alleen over zijn lijden, maar ook over de heerlijkheid van zijn koninkrijk. En wat zou dat nou betekenen, dat laatste vers van hoofdstuk 16? Er zijn sommigen hier die de dood niet smaken zullen, dus die zullen niet sterven, totdat zij de Zoon des Mensen, dat is Christus, zien komen in zijn koninkrijk. Wat betekent dit vers? Het zou kunnen betekenen zijn heerlijke opstanding uit de doden. En dat was het begin van zijn koninkrijk, van zijn verheerlijking. We zouden ook kunnen denken aan de dag van Pinksteren, toen de Heer Jezus met zijn Heilige Geest neerdaalde in de harten van de discipelen. Het zou misschien ook kunnen slaan op de hemelvaart, dat toen de Heer Jezus met zijn handen uitgebreid zegenende, dat hij zo naar de hemel gevaren is. En daar waren de discipelen allemaal bij, dat zagen ze. Allemaal blijken toch van zijn koninkrijk, van zijn heerlijkheid. De mensen die toen bij de Heer Jezus waren, zijn discipelen, zouden het zien. Ze zouden hem zien. Er zijn hier sommigen die de Zoon des Mensen zullen zien komen in zijn koninkrijk. Ze zullen zijn koninklijke heerlijkheid zien. En dan zien we onmiddellijk hierna hoe beschreven wordt dat de Heer Jezus zich geopenbaard heeft in zijn koninklijke heerlijkheid aan drie van zijn discipelen. En zo ligt er een band, een verband tussen het laatste vers van hoofdstuk 16 en het eerste vers van hoofdstuk 17. Dat juist na de aankondiging aan het einde van 16 neemt de Heer Jezus drie van zijn discipelen mee op een hoge berg. Daar zijn ze alleen. En daardoor in de eenzaamheid van zo'n hoge berg. Het zal een hoge heuvel geweest zijn in Galilea, zo mogen wij dit opvatten. Dat ze daar, de drie van zijn discipelen, een heerlijk gezicht zagen. En daar willen wij met elkaar over nadenken. Over de verheerlijking van Jezus. We zien drie gedachten. Dit was ten eerste een voorbereiding voor zijn lijden. En ten tweede, het was een versterking voor zijn discipelen. En het was ten derde een vermaning voor ons. Dus we denken na over de verheerlijking van Jezus. En we zien dan ten eerste dat dit was een voorbereiding voor zijn lijden. En ten tweede een versterking voor zijn discipelen. En ten derde was dit ook een vermaning voor ons. Dus de Heer Jezus is in deze wereld gekomen als de lijdende man van smarten. Reeds bij zijn geboorte was de schaduw van het kruis daarover de kribbe van Bethlehem. En heel zijn rondwandelen op aarde heeft de Heer Jezus zijn koninklijke heerlijkheid bedekt als met een kleed, met het kleed van zijn menselijkheid. En toch waren er van die gelegenheden waarin iets van zijn heerlijke, koninklijke, goddelijke macht gezien werden. Het was machtig. Het gebeurde al bij zijn geboorte. Dat was diepe armoede. Hij heeft zichzelf ontledigd. Diepe armoede daar bij zijn geboorte. Er was niets heerlijks aan een kind dat gelegd moet worden in doeken, in een kribbe, in armoede. Toen vernederde de Heer Jezus zich in zijn menselijkheid. Maar toen was zijn komst toch aangekondigd in hemelse heerlijkheid aan de herders. De hemel was vol van engelen en die zongen de eer van God. Toen brak iets door toch van zijn koninklijke heerlijkheid. En toen bij zijn doop, toen de Heer Jezus zich vernederde en zei, ik moet gedoopt worden, ik neem de schuld van mijn volk op mij. Die woorden sprak hij niet letterlijk, maar dat is de bedoeling daarvan. Het is aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen heeft de Heer Jezus zich diep vernederd, dat hij dat Jordaanwater in wilde gaan om gedoopt te worden, alsof hij een onreine was. Wat een ontluistering. God uit God, licht uit licht. En dan moet hij diepe ontluistering meemaken, een diepe vernedering. Maar dan breekt toch door zijn koninklijke heerlijkheid die stem uit de hemel, de duif, de Heilige Geest op hem. En die stem ziet, deze is mijn zoon, mijn geliefde waarin ik al mijn welbehagen heb. En we denken ook aan zijn verzoekingen. Toen hij, God uit God, door de duivel verzocht werd. Toen hij in de woestijn was en 40 dagen lang verzocht werd. En toen hij de verzoeker verslagen had, toen kwamen de engelen en ze dienden hem. En dan zien we weer iets van zijn koninklijke heerlijkheid naar voren komen. En we denken ook aan zijn sterven, toen hij afgedaald was in de diepten van de hel, van God en mensen verlaten. Toen heeft hij zijn leven afgelegd, maar toch zien we daar ook in hemelse heerlijkheid doorbreken, wanneer de rotsen scheurden. En wanneer het voorhangs in de tempel doormidden scheurde en de graven geopend werden van de heiligen. En dat ze na zijn opstanding uit de graven gekomen zijn en hebben zich vertoond aan velen in Jeruzalem. Dan zien we iets van zijn hemelse heerlijkheid en de heerlijke gevolgen van zijn sterven doorbreken. En zo zien we hier ook een schitterende blijk van zijn goddelijke, hemelse, koninklijke heerlijkheid. De Heer Jezus ging op een hoge berg en daar werd hij veranderd van gedaante. Een metamorfose staat er in het Grieks. Hij werd veranderd. Hoe werd hij veranderd? Zijn aangezicht begon te stralen als de zon. En zijn klederen werden wit, gelijk het licht. Hij werd één lichtende, heerlijke gedaante. In plaats van zwakheid en oneer straalde en schitterde hij in heerlijkheid. En hier zien wij voor onze ogen dat God licht is. En Christus was zelf ook licht. Hij was God in mensenvlees. En in hem is geheel geen duisternis. In hem, in God, is geen smet of vlek. Hier zien wij dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. En dat hij zichzelf bekleedt met het licht. Hebben we van gezongen in Psalm 104. En wanneer Christus wil laten zien dat hij in de gestalte van God is, dan laat hij zich zien als heerlijk licht. Hij is het licht der wereld en het licht schijnt in de duisternis. En zo straalde zijn aangezicht als de zon. Het gezicht. Als u naar iemand kijkt, dan kijkt u naar zijn gezicht. En het gezicht bepaalt hoe het met zo'n persoon is. Of hij droevig is, of blij, of wat dan ook. U kijkt naar het gezicht van iemand. En zo zagen de discipelen ook het licht dat afstraalde van de Heere Jezus. En dit was hetzelfde gezicht dat straks bespuwd zou worden. En toen zou hij dat gezicht niet verbergen voor het spuwen en spotten en tot de schande. Maar nu straalt zijn gezicht als de zon, want hij is toch de zon der gerechtigheid. En Psalm 34 zegt het toch, de Heer is een zon en schild. Eens scheen het aangezicht van Mozes zo helder en heerlijk, nadat Mozes 40 dagen lang in de onmiddellijke nabijheid geweest was van de Zoon van God daar op de berg Sinaï. En toen Mozes naar beneden kwam, toen schitterde zijn aangezicht dat de mensen niet naar hem wilden kijken. En toen kon Mozes een doek nemen en daarmee zijn aangezicht bedekken. En hij hield de glans binnen bij zich. Ze zagen het toen niet. Maar het licht dat Mozes had, dat was maar geleend van God. Het was alleen maar de reflectie, de afstraling van het licht van God. Maar het aangezicht van de Heere Jezus straalde uit zichzelf. Het was zijn licht, het was zijn eigen heerlijkheid. En dat licht brak door zoals wij soms op een morgen als het geregend heeft en er komt de wolken breken en opeens straalt de zon daardoor. Zo schitterend, zo schitterde de Heere Jezus. En hij schitterde zo heerlijk dat zijn kleding ook begon te schitteren. Het werd licht. Mozes kon nog dat klein beetje licht dat hij had, waar de mensen al benauwd voor waren, kon Mozes toen nog bedekken. Maar het licht van de Heere Jezus zo sterk, het straalt dwars door zijn kleding heen. Want hij is geheel heerlijk. Zijn klederen begonnen te stralen. Waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom ontvangt de Heere Jezus zo'n heerlijkheid? We zien hier de Vader die grote liefde heeft voor zijn Zoon. En de Vader bekleedt hem hier met heerlijkheid. En zo bemoedigt God de Vader zijn Zoon met een overweldigende bevestiging van de heerlijkheid die hij had, die hij in wezen nog steeds had en die hij straks ook weer in volkomenheid zou ontvangen. En zo bevestigt en bemoedigt God de Vader zijn Zoon voor dat verschrikkelijke lijden in de buitenste duisternis wat aanstaande is. En nu mag Christus al iets smaken, een voorsmaak van de heerlijkheid die hem te wachten staat na dat vreselijke lijden. Nu moest de Heer Jezus, nu mocht hij genieten en zich vergenoegen in de volmaakte, smetteloze heerlijkheid van God. En dat zou hem versterken in de verschrikkelijke martelingen die hij straks moest doorstaan, om zo het verlossingswerk tot een goed einde te brengen. Zoveel liefde had God de Vader voor zijn Zoon. Maar er zou nog meer gebeuren. Opeens staan daar twee mannen. Die waren er eerst niet. Opeens staan ze er. Waar komen ze vandaan? Dat weten we niet. Ja, ze komen uit de hemel, dat weten we wel. Maar de discipelen zien opeens twee mannen daar staan. Mozes was al 1500 jaar geleden gestorven en God had hem begraven en niemand heeft zijn graf geweten. En Elia was zo'n 900 jaar daarvoor in een vurige strijdwagen naar de hemel gevaren. En opeens staan ze daar. Die twee mannen, dat zijn Mozes en Elia. Ze komen uit de hemel. En hoe komen ze uit de hemel? Ja, dat weten wij allemaal niet. God spreekt en het is er. God is de machtige God. En wat komen ze doen bij de Heere Jezus? Ze komen met hem spreken. We lezen dat in Lucas 9, vers 31, dat ze hem verschenen en met hem spraken over zijn uitgang die de Heere Jezus zou volbrengen te Jeruzalem. Dus ze zijn uit de hemel gekomen, Mozes en Elia, terwijl de Heere Jezus daar schittert in heerlijkheid. En ze spreken met de Heere Jezus over zijn uitgang te Jeruzalem. Wat is dat, jongens en meisjes? Zijn uitgang te Jeruzalem. Hoe hij uit dit leven zou gaan. Hoe zou de Heere Jezus uit dit leven gaan? Door te sterven aan het kruis. Dus Mozes en Elia spraken met de Heere Jezus over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. En dat de Heere Jezus zo de schuld van zijn volk moest betalen. Dat de Heere Jezus de losprijs moest betalen voor een ontelbaar volk. En dat hij daarna zou opstaan in heerlijkheid. Daar hebben Mozes en Elia over gesproken met de Heere Jezus. Was dat nodig? Had de Heere Jezus dat nodig, dat Mozes en Elia met hem zouden spreken? De Heere Jezus heeft geen hulp nodig van enig mens. Hij is God zelf. En toch spraken Mozes en Elia met hem. Ze zullen hem nogmaals gewezen hebben op zijn plaatsvervangend lijden. En dat ook Mozes en Elia zelf ook volkomen afhankelijk waren van zijn plaatsvervangend lijden en sterven. En waarom spraken nou juist Mozes en Elia met de Heere Jezus? Waarom niet Abraham en Jeremia? Zo kunnen we doorgaan. God had Mozes en Elia gekozen. Waarom? De wet kwam door Mozes. Mozes was de middelaar van het Oude Testament. En Elia was een van de profeten. Een moedige profeet. We zien hier een vertegenwoordiging van de wet en de profeten. En nu moest Christus toch de wet en de profeten vervullen. We weten niet precies wat er gezegd is. We zouden het wel willen weten, nietwaar. Maar God heeft ons niet alles geopenbaard. Alleen maar wat nodig is voor onze zaligheid. Het zal zeker een gesprek zijn geweest in diepe liefde. En met heilig ontzag van de kant van Mozes en Elia. Het zal een volmaakte liefde geweest zijn. Het was een zondeloos gesprek. Want Mozes en Elia kwamen uit de hemel. Een heerlijk gesprek. En wat is hier aan de hand eigenlijk? Wat gebeurt hier? Waarom zo'n gesprek? Waarom zo'n heerlijk schittering? Nou, hier wordt de Heere Jezus de van God gezonden middelaar versterkt voordat hij zijn bitter lijden moet ingaan. Hier wordt hij herinnerd aan de voortdurende liefde van de Vader. Hier in de eenzaamheid van een hoge berg mag hij ervaren de heerlijkheid die God hem geeft en die God hem straks zal geven. Hier zien we wat later in Hebreeën gezegd wordt, dat de Heer Jezus voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis verdragen heeft en de schande veracht. En zo heeft de Heer Jezus ook door het geloof moeten strijden onder die ondraaglijke last. En hij heeft doorgegaan op zijn Via Dolorosa, stap voor stap. Alles heeft hij ondergaan en hij heeft het alles verdragen, want hij zag, ook hij zag op de vergelding des loons. Ook hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was, dat Mozes en Elia eeuwig naar recht bij hem konden blijven. En dat heel het volk uit het Oude Testament, het volk van God, en uit het Nieuwe Testament, en uit alle landen en talen en stammen en natiën, zijn bruidskerk bij hem zouden zijn, die hij lief gehad had met een eeuwige liefde. Het was heerlijk voor Christus om te zien wat de gevolgen zouden zijn van zijn lijden en sterven. Zo'n heerlijkheid, zo'n glans, zo'n vreugde. Maar dit gebeuren was niet alleen voor de Heere Jezus, om hem te versterken. Want er waren nog meer daar bij hem. Sommigen uit degenen die bij hem waren. Daarvoor 3 discipelen. Dit gebeuren was tot versterking van zijn discipelen. Want we lezen in vers 1. Hij nam Petrus, Johannes en Jacobus mee. En zij stonden erbij en ze keken ernaar en ze begrepen het niet. Dit begrepen ze wel, dit is heerlijk. Niets hiermee te vergelijken, dat wisten ze wel. Petrus, Jacobus en Johannes. Waarom die 3 discipelen? We zien het vaker. Petrus, Johannes en Jacobus waren er ook toen het dochtertje van Jairus werd opgewekt. Ze zullen er ook zijn in de hof van Gethsemane. En ze zullen de Heere Jezus zien het bloedig zweet uitpersen. Zullen deze 3 discipelen er zijn? Het behaagde de Heere duidelijk om sommige van zijn discipelen meer licht te geven, meer te openbaren van zijn heerlijkheid en meer inzicht te geven dan anderen. Waarom? De Heer is daar vrij in. Hij is soeverein. Dat is nog zo. Het ene kind van God ontvangt meer licht, ontvangt meer inzicht. En dat is niet voor dat kind van God zelf, dat moet hij gebruiken voor anderen, ten dienste van anderen. En zo zouden Petrus, Johannes en Jacobus ook hun eigen plaats innemen in de discipelenkring. Het zouden vooraanstaande mensen zijn onder de discipelen. Petrus werd een leider van de discipelen. En Johannes zou heel lang leven, tot bijna aan het einde van de eerste eeuw. Belangrijke discipel. En Jacobus, hij was een van de eersten die doodgeslagen werd door Herodes. En zo moest hij ook het lijden ingaan en doorstaan. Maar hij wist die heerlijkheid. Jacobus was ook bereid, gereed gemaakt om te lijden en te sterven voor de Heer Jezus. Zo ook Paulus. Paulus zou ook heerlijke zaken zien, maar hij zou ook veel moeten lijden. En zo leidt de Heere zijn volk en zijn kinderen. De Heere heeft individuele aandacht voor al zijn kinderen. Hij weet precies wat u nodig hebt en wat u moet leren en welke lessen u moet ontvangen. De Heere weet dat precies. Vragen wij daarom. Bidden wij ook de Heere, Heere, onderwijs mij, neem mij bij de hand en geef mij persoonlijk onderwijs, één op één. Zo werkt de Heere. Het is zo heerlijk om op de school van de Heere genomen te worden, om persoonlijk zielenonderwijs te krijgen. Ken je dat? Zielenonderwijs. Dat je het voor jezelf gaat zien, iets van die heerlijkheid die er is. Dat je er iets van gaat proeven. Zo werkt Gods geest nog. Hij stort toch liefde uit als vrucht van de Heilige Geest. En dan proeft u zijn liefde. En dan ken jij die vreugde. Iets van die vreugde, dat kun je ervaren. Dat is niet ver, ver weg. Dat is heel dicht bij je. Of neem je de moeite niet om ernaar te vragen, omdat je het eigenlijk niet zo belangrijk vindt. Dat is een grove belediging aan het adres van God. Dat verdient de Heere Jezus niet, wanneer je niet de moeite neemt om door hem persoonlijk onderwezen te worden. Om hem te vragen, leer mij de weg te gaan door u bepaald. U weet mijn leven, wat allemaal gaat gebeuren. U kunt mij vooraf oefenen en versterken, zodat wanneer er moeite komt, en dat komt er. Op zich is dat niet het ergste, zolang de Heere maar meegaat. Maar als je de Heere niet kent, dan gaat hij ook niet mee. En dan sta je er alleen voor. En dat hou je niet. Zoals zoveel in deze wereld wel de uitnodiging gekregen hebben, maar ze struikelen en ze vallen om nooit meer op te staan. Waarom niet? Omdat ze de moeite niet namen om persoonlijk onderwijs van de Heere te vragen en het voor jezelf te onderzoeken wie de Heere is, wat zijn woord zegt. De discipelen kregen persoonlijk onderwijs. En ze staan erbij, Petrus, Johannes en Jacobus. En ze weten niet wat ze zien. Het is, en ze herkennen Mozes en Elia, beter gezegd. Ze kennen Mozes en Elia, want ze kunnen ze niet herkennen, want ze hebben ze nog nooit gezien. Ze hebben ook nog nooit een afbeelding gezien van Johan van Mozes of van Elia. Want de Joden hielden geen afbeeldingen bij van hun profeten. Dus ze konden ze niet herkennen, maar ze wisten het, ze kenden hen. Hoe kenden ze hen? Door de kracht van Gods geest. Het was hen gewoon duidelijk. Ze wisten het. Net zoals wanneer de Heer Jezus terugkomt, iedereen zal weten, hij is de Zoon van God. Hij is Christus. Alle mensen zullen het weten. Ze weten het gewoon. Op dat moment. Elk oog zal hem zien. Alle knie zal voor hem buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heere over allen op die jongste dag. Petrus, Jacobus en Johannes wisten dat is Elia, dat is Mozes. En het was zo heerlijk. Ze begrepen niet alles. Maar één ding wisten ze wel. Wij willen hier niet vandaan. Dit willen we vasthouden. Dit willen we niet loslaten. Dit moet blijven. Hebt u het wel eens gehad? Soms kan dat zo zijn. In zijn persoonlijk onderwijs. Dat er soms tijden kunnen zijn dat de hemel zo laag hangt. Dat je dat wil vasthouden. Dat je het wilt vasthouden. En later wil je het weer terugkrijgen. Maar dat kunnen wij niet vasthouden. Kunnen wij ook niet bewerken. Uiteindelijk gaat het daar ook niet om. Dat wij heel die diepe vreugde van een hemel die laag hangt ervaren. Nee, waar gaat het dan om? Om geloof in de Heere Jezus Christus. Daar gaat het om. Maar soms kan de Heere iets van die vreugde al geven in het hart, in zijn wijsheid. En dan, ja, dan wilt u er niet vandaan. Dan wilt u daar blijven. Dat zei Petrus ook. Heere, het is goed dat wij hier zijn. O, het is hier zo goed. We blijven hier. We gaan 3 hutten maken. Voor u 1, voor Mozes 1, voor Elia 1. En dan blijven we hier. Hij wist niet wat hij zei. Petrus kon het ook niet vasthouden. Op zich was het ook niet verkeerd dat Petrus het wilde vasthouden. Eigenlijk kan dat ook niet anders. Want wanneer de Heere zo nabij de ziel is, dan zegt u ook, het is mij goed nabij God te zijn. Dat zei Petrus ook. Maar terwijl Petrus nog sprak, gebeurde nog wat. Een wolk. Een wolk overschaduwde hen. In het Oude Testament, en dat wisten de discipelen ook heel goed, een wolk, dat was de manier waarop God zich openbaarde. In Exodus 19 daalde een wolk op de berg Sinaï. En toen de tabernakel in gebruik genomen werd door Mozes, wat gebeurde toen, jongens en meisjes? Hoe kwam de Heer in die tabernakel in het heiligste der heiligen? Hoe wisten ze dat hij daar kwam? Omdat een wolk de tabernakel vulde. En later toen Salomo zijn prachtige tempel gebouwd had. En Salomo offerde. Hoe wisten ze dat de Heere ook kwam in het heilige der heiligen om daar te blijven? Hoe wisten ze dat? Ook weer een wolk. En de priesters konden gewoon niet staan blijven daar. Vanwege hoe dicht die wolk was. En ze moesten terugwijken voor de heiligheid van God. Dat wisten de Petrus, Jacobus en Johannes allemaal. Zo komt God. En toen die wolk boven hen. Maar bij Sinaï was het een donkere wolk. Hier, dat lees je hier in de tekst. Het was een luchtige wolk. Wat betekent dat? Dat betekent een lichtende wolk. Een wolk van licht. Hier is ook schittering. Het was een donkere wolk bij Sinaï. Want de wet werd afgekondigd en niemand kan die wet volbrengen. God torent wanneer we de wet niet volbrengen. Maar hier is de Heer Jezus. Hij zou de wet volbrengen. Hij zou de schuld betalen. En daarom is er een lichtende wolk. En daarom is Gods aangezicht gekeerd tot zijn kerk. En die wolk overschaduwde hen. En dat was ook genade. Want vanuit die stem kwam, vanuit die wolk kwam een stem. Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En hier verkondigt God de Vader vanuit de hemel. Dat aan deze drie discipelen, dat zij moeten horen naar hem. Die stem was er voor die drie discipelen. Hoort hem. Hoort mijn geliefde zoon, waarin ik mijn welbehagen heb. God heeft geen welbehagen in ons. Waarom niet? Omdat we zondaren zijn. Het is maar één mens waar God welbehagen in heeft. Dat is Christus, omdat de Heer Jezus volmaakt is. En omdat hij een volmaakt offer brengt voor de zonden. En wanneer de verdiensten van de Heer Jezus gelegd worden op een mens, dan heeft God behagen in zijn volk. Omdat God het werk van Christus ziet op dat volk. Het gaat om de Heer Jezus. Hoort hem. En de discipelen hoorden. En dan vielen ze op hun aangezicht. En ze werden zeer bevreesd, zeer bang. Kijk, wanneer God spreekt met een hoorbare stem, dan wordt een zondig mens, een sterfelijk mens, wordt bang. Dat lezen we steeds weer terug in de schrift. Wanneer God letterlijk spreekt, dat kunnen wij niet goed verdragen, want hij is de heilige God. En wij zijn een onheilig volk. En de discipelen die vreesden. En toch was het goed dat de discipelen vreesden. Ze wisten dat het de stem van God was. En ze wisten van die grote afstand die er is tussen God en hen. En dan komt de Heer Jezus bij hen en hij raakte hen aan en zeide, staat op en vreest niet. Wat een zegen wanneer de Heer Jezus voor hen vertroost en zijn hand op hen legt. Vrees niet. En zij hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. De wolk was er niet meer. En Mozes en Elia, wij lezen een andere evangelie, ik meen in Lucas, dat zij in de wolk ingingen. En toen waren ze weg. En de Heer Jezus was weer gewoon. Toen was het voorbij. Toen zagen ze niemand dan Jezus alleen. Ze waren allemaal weg, behalve Jezus. En wat een zegen wanneer u en ik niemand zien dan Jezus alleen. Wanneer wij naar niemand horen dan naar hem. En zo moet het zijn in ons leven. Luisteren naar zijn stem. Zien op hem. Want hij is de middelaar. Hij is de weg. Hij is de waarheid, hij is de betaling, hij is de voorspraak, hij is de zaligmaker, hij is het brood des levens. Er is niemand dan hem, hij is de opstanding en het leven. Wat rijk om op hem te zien. Dat is het geestelijke leven, het zien op Jezus. En later schrijft Petrus hierover. In 2 Petrus 1 vers 16. En dan zegt hij, wij hebben het gezien. Wij waren oog en oor getuigen van wat daar gebeurde. Er waren verschillende mensen daar. Petrus, Johannes, Jacobus. En ze hebben erover gesproken na zijn opstanding. En ze hebben gesproken wat ze gezien en gehoord hebben. Ze hebben gezegd hoe de Heer Jezus van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht was. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En wij hebben deze stem gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen we met hem op de heilige berg waren. Ze waren erbij. En ze hebben het getuigd. En zo weten wij dat het waar is. Petrus en Johannes en Jacobus hebben het gesproken. In de mond van 2 of 3 getuigen zal iets bestaan. Zo mogen wij het weten en zien. En heel dat lijden en sterven van de Heer Jezus. En al zijn wonderen. En zijn heerlijke opstanding. Zoveel oren en ogen tuigen. Paulus zal het later uitleggen dat er waren zelfs 500 broeders op eenmaal die de opstanding van de Heer Jezus zagen. Ze waren oren en ogen tuigen. Waarom weet je dat de Bijbel waar is? Omdat er oog en oor getuigen waren die erbij stonden, die het gezien hebben en gezegd hebben. En je weet dat het waar is, omdat je de waarheid van Gods woord in je eigen hart en ziel beleeft en ervaart. En je weet dat het waar is. En heel het woord van God bevestigt zichzelf. En het klopt en het haakt allemaal in elkaar, van begin tot het einde. Het is de waarheid. En zo hebben Petrus, Johannes en Jacobus ervan getuigd. En zo is het een vermaning voor ons. Want we zien hier verschillende zaken in. In de eerste plaats zien we hier een prachtig voorbeeld van de heerlijkheid die de Heer Jezus heeft nu. Maar ook zien we hier een voorbeeld van de heerlijkheid die de zijn heiligen in de hemel hebben. Hier zien we hoe zijn verlosten zullen zijn, dat wanneer u de Heer in uw leven kent en wanneer u met moeite te kampen hebt met uw lichaam, het blijft niet zo. Hier mag u een doorkijk hebben naar een glanzende heerlijkheid die de Heer Jezus heeft, maar die ook zijn volk zal hebben. Hier zien we de komende heerlijkheid van Christus. Een klein puntje van een kleed is opgelicht en we zien zo'n heerlijkheid schitteren. En die heerlijkheid straalt op Gods kinderen, dat zij het weer gaan weerkaatsen. Dat is de toekomst voor allen die de Heere vrezen. Zie je hoe belangrijk het is om de Heere te vrezen, om met hem te leven. Geen lippendienst, niet voor de vorm, maar met je hart en in waarheid. Hij is het waard dat hij beslag op je leven legt en dat hij je leven beveelt en dat alles van je leven voor hem is. Want zo alleen heb je vrede, heb je geluk. Zo alleen zul je daar zijn, in die heerlijkheid die komt. Want er is ook een andere opstanding en dat is tot eeuwig afgrijzen. Tot eeuwige verdoemenis, tot eeuwige duisternis. En waar zul jij zijn? We gaan allemaal een toekomst tegemoet. Welke toekomst ga jij tegemoet? Is er de heerlijkheid? Zoals je hier ziet. Bij Mozes en Elia. En bij al Gods kinderen. Of is het de duisternis? En een afgrijzelijke toekomst. Maar dan zien we in de tweede plaats hier ook een duidelijk bewijs van de opstanding van het lichaam. Opstanding van het lichaam. We weten dat Mozes begraven is. Elia is zo met zijn lichaam opgevaren naar de hemel. Maar we weten dat God ook de anderen die gestorven zijn, Gods kinderen uit het Oude Testament, dat die leven voor hem. Want God is geen God van doden, maar van levenden. Ze leven, Abraham, Isaac en Jacob, zij leven nu voor de Heere en zijn bij de Heere. Er is een opstanding van de doden. Hier ziet u het werkelijk. Straks de graven die hier buiten liggen, gaan straks allemaal opstaan. En het zal eeuwige vreugde zijn. Of eeuwig rampzaligheid. We zien hier duidelijk bewijs van de opstanding der doden, een leven na dit leven. Maar in de derde plaats zien we hier hoe de Heere Jezus boven alles uitreikt. We zien hier dat de Heere Jezus oneindig hoog is. Dat wij op hem moeten zien, naar hem moeten horen en luisteren. Wanneer Petrus 3 hutten wil laten bouwen, dan zegt God de Vader, deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Christus staat oneindig ver boven alle mensen. En daarom moeten wij juist naar hem luisteren. En we luisteren naar zoveel mensen in de loop van de dag. Zoveel stemmen, mensen die we niet eens kennen. We laten hen toe dat zij ons alle mogelijke dingen vertellen. Met al de media die er zijn. Zoveel mensen vertellen ons wat en we luisteren ook nog naar allemaal. Maar God zegt vanmorgen, hoort hem. En dat is pure liefde van God. Want in hem is het leven. Naar hem moeten wij horen. Mozes had het al gezegd, dat na mij komt een profeet, net als mij. Naar hem moet u horen. Uit Deuteronomium 18. En Elia was een moedige getuige van de waarheid. Als de Heere God is, dien hem. Als Baal God is, dien hem dan maar. Maar heel het volk zei, de Heere is God. De Heere is God. Daarom zegt Elia, hoort hem. Zo spreekt God de Vader van de hemel tot ons. Hoort hem. Niet aanhoren, maar luisteren. Aandachtig luisteren. Luisteren naar zijn stem in de prediking. Voor je naar de kerk gaat bidden. Heere Jezus, doe mij uw stem horen. Doe mij u zien. Dat ik de dominee niet meer zie, maar dat ik u zie, u alleen. Heere, doe me naar u luisteren. Luisteren naar zijn stem in de prediking. Luisteren naar zijn stem in zijn woord. Christus is volmaakt. Hij vertelt nooit een leugen. Hij neemt je nooit niets verkeerds aan hem. Hij is de Zoon. Waarin God al zijn welbehagen vindt. Dan moeten wij het ook maar doen, niet? Dan moeten wij het toch ook zeggen. Hij is het, de Heere Jezus. En ik kan met al mijn vragen naar hem toe. En met al mijn nood en met al mijn moeite en met alles wat me bezighoudt. En vooral die grootste moeite, mijn goddeloos verdorven hart. Wat steeds weer tegen hem in wil gaan. Mag ik allemaal voor hem neerleggen en dan luisteren naar zijn stem. Niet bevelen, nou moet u luisteren. Ik heb eens 10 keer gebeden en naar mijn besef hebt u nog niet geantwoord. Dus ik stop er maar mee. Nee, hij spreekt zeker tot allen die voor hem leven. Alleen hij doet het soms anders. Dan wij verwachten. We gaan de Heere de wet niet voorschrijven. We gaan heel ootmoedig luisteren. Hij is de zaligmaker. Hij is de Heere. Wij behoren leerlingen te zijn. We moeten naar hem opzien, zoals een knecht ziet op de hand van zijn meester. We gaan luisteren. Net zoals u op sollicitatiegesprek kwam en u was daar en u luisterde gespitst naar elke vraag, naar elke intonatie, want u wilt een goed antwoord geven. U luistert. Zo moeten wij luisteren naar het heilig evangelie. Elk woord voorzichtig, dus wat langzamer lezen. Misschien niet een al te lang gedeelte, zodat je het nog eens kunt lezen, om niets te willen missen. Luisteren, hoort hem. Of zoals in een vliegende storm, de kapitein van het schip neemt controle over het hele schip en beveelt zijn matrozen wat ze moeten doen. En ze luisteren naar zijn stem en een halve woord is al genoeg en ze luisteren. Het gaat om hun leven. En die kapitein heeft al meer stormen doorheen gegaan. We luisteren naar hem. Of zoals soldaten achter een kapitein in het leger aangaan in het veld. En ze vertrouwen hun kapitein op zijn inzicht. En hij zegt, jij daar, jij vooruit, jij daar, jij dekken. Of hoe het ook allemaal gaat. Maar ze luisteren. Zo wij luisteren. Of zoals een reddingsploeg wat afdaalt naar bergbeklimmen, ze ergens vastzitten. En die reddingsploeg zegt, geef hem instructies, aanwijzingen. Nou, ze luisteren voor hun leven. En zo kunnen we doorgaan. Het gaat toch om je leven. Het gaat toch om je eeuwig behoud. Of is het niet waar? Het is wel waar. Dat zie je vanmorgen hier, dat schitterend gezicht. Het is wel waar. Mensen hebben erbij gestaan, hebben het gezien en ze hebben hun leven ervoor over gehad. Omdat ze wisten dat het waar was. En u weet niet of u morgen nog leeft. En dan begint wel de eeuwigheid. Hij is toch de enige die uw leven kan vasthouden. Hij is toch de enige die u met God kan verzoenen. Hij is toch de grote profeet. Hij heeft toch de wetten en de profetieën vervuld. Hij is toch een volkomen zaligmaker. Hoe is het in jouw leven? In uw leven? Waar luister jij naar? Sta jij je toe? Vind jij het goed dat iemand die het beste jou wil geven, het eeuwige leven wil geven, dat je zijn stem laat overschreeuwen door allerlei mensen die niet goed bij hun verstand zijn en die voortdurend roepen om onze aandacht? En vind jij dat goed? Dat zij de stem van de Heere Jezus overschreeuwen en overzingen in je leven? Kan toch niet dat je overal naar wil luisteren, want je wil vooral overal bijblijven en je bent bang, wat zullen ze van me zeggen? Als ik niet weet dat dat daar gebeurd is, dan doe ik niet meer mee. En ondertussen niet luisteren naar hem en ondertussen maar zeggen, ja, dat kan altijd nog wel. Ik denk het niet. Ik denk het niet. In de jeugd. In de jonge jaren, zo in de tienerjaren, beetje ouder misschien, maar dan is het ook vaak vastgezet hoe je voor de rest van je leven zult zijn. God laat niet met zich spotten. Hij gaat niet zeggen, oh, ik kom altijd wel weer bij je terug. Nee, hij komt langs en hij kijkt naar je. En hij roept je. Er kan een tijd in je leven zijn dat de Heer langskomt en je roept en zegt, zie op mij, hoor naar mijn stem. En dat hij klopt op je hart. En dat later die roepingen veel minder worden. En het kloppen veel minder wordt. En dat jij vastzit in een bepaald patroon, omdat je toen niet gehoord hebt en toen niet gekeken hebt. Koop de tijd uit en hoort hem. Amen. Zullen we zingen Psalm 2, vers 6? Psalm 2, vers 6. Bidden en danken. Trouwe God in de hemel, heerlijk is het dat u zich zo aan ons openbaart als de verheerlijkte. Wat is uw heerlijkheid groot. En Heere, wat is het toch rijk dat ook uw kinderen straks in die heerlijkheid mogen zijn. En dat ze dan allemaal zullen zeggen, het is goed om hier te zijn. En ze mogen daar altijd zijn en het zal altijd goed zijn en blijven. Want u bent een goede God. Geef dan toch dat we naar u horen, naar u luisteren, ouderen en jongeren. Dat we eerbiedig knielen voor u en luisteren naar uw stem. Wilt u ons trekken en bemoeienissen met ons hebben en wil uit genade op ons neerzien om uw volkomen werk. Heere, zegen de zondagsschool vanmiddag en vanavond als we weer in uw huis mogen komen. We bidden dit van u om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 119, het 17e vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.